super dat je weer aan het kijken bent. We hebben weer een avondje zo vanuit de studio van jij daar. Ja, je moet wat in deze tijd natuurlijk. Het is ook wel een beetje behelpen. Het is ook alweer een beetje gezellig en apart hier. We zitten hier met een aantal mensen. Ja, het is maar een heel klein clubje natuurlijk, want ja, het mag geen grotere groep zijn. We hebben echt de hele ruimte nodig hier, want we moeten allemaal 1,5 meter van elkaar aflopen. Dus dat valt niet mee. Maar we vinden het heel fijn dat jij er vanavond ook weer bij bent. Want het is een heel belangrijk thema en we zijn ook heel erg blij dat we dit thema weer mogen behandelen. Wellicht had je anders vanavond in Apeldoorn gezeten. Of misschien vindt u het ook wel heel erg fijn. Ik spreek nu even de ouderen aan, want die hebben nu ook heel mooi de gelegenheid om even mee te gluren natuurlijk. Ja, voor u is het ook hartstikke mooi, maar we vinden het ook fijn dat u erbij bent. Want we hebben u ook zeker nodig, maar dat komt straks nog wel bij de collecte. Ja, we hebben jaren gesproken ook over het thema 5 voor 12 op de wereldklok. Maar goed, die jaren die zijn verstreken. En er zijn veel ontwikkelingen geweest en veel dingen gebeurd. Dus vandaar dat we vorig jaar het thema bedacht hebben 2 voor 12 op de wereldklok. Misschien denk je van, oh, dat thema dat hebben ze vorige week verzonnen. Ze hebben Willem Glashouwer uitgenodigd. En die denkt van, die kan mooi spreken over het eind, over de eindtijd. Nee, dit thema is zeker een jaar geleden al, voordat wij iets met corona of iets van corona wisten, toen was dit thema al bedacht. Omdat wij zelf ook wel in de gaten hadden dat we wel leven in een eindtijd. Maar hoe dicht dat we erbij zijn, daar hebben we ook een spreker bij nodig. Ja, ik wens u, ik wens jou echt een hele gezegende avond. En ik hoop echt, dat is mijn wens ook, dat het een avond mag zijn die je zal raken. En die je bij zal blijven. En dat je ook na gaat denken over de zin van het leven, over de dingen die je bezighouden. Maar ook dat je na gaat denken over de toekomst. Hoe nu verder? En onzekerheid is er zat. En angst en paniekerigheid is er ook zat. Als je in de wereld om je heen kijkt, maar hoe sta jij nou in het leven? Ik hoop dat je vanavond weer kracht en energie eruit mag halen om ook verder te gaan. En dat je niet bang en niet paniekerig hoeft te zijn. Want het loopt God namelijk niet uit de hand. Ja, je zit zo te kijken en je hebt dan misschien een schermpje in je hand, of er staat een schermpje op tafel. Maar daar kun je ook op reageren. En wij houden er heel erg van bij jij daar om hartelijk naar elkaar te zijn en om elkaar even een hart onder de riem te steken. Ik zou zeggen, typ jij of spreek jij op die manier even jouw wens naar ons en naar anderen uit. Dat wij weten wie er allemaal mee zit te kijken en wat voor een wensen dat je elkaar wil geven in deze onzekere tijd. Dominee Glashouwer, hartelijk welkom. Glashouwer moet ik zeggen, dat wist ik wel, maar nu gaat het toch nog bijna mis. Dominee Glashouwer, welkom ook hier in de studio van jij daar. We vinden het ook fijn dat u hier bent. Ja, u spreekt vaker voor camera's, dat is voor u niks bijzonder. Hij schrijft veel boeken, spreekt op veel plaatsen. En zelfs nu in deze coronacrisis gaat het nog gewoon door ook. Ja. Ik denk ook dat er heel veel spreekbeurten afgezegd zijn.
Er zijn er heel wat afgezegd, ook buitenlandse reizen, tot mijn diepe verdriet. Ja. Want ik heb ooit een boek geschreven, een van de boeken, over Israël, waarom Israël? En dat is nu in 40 talen vertaald. En de laatste 15 jaar reis ik eigenlijk continu de wereld door om daarover vanuit de Bijbel te spreken, op uitnodiging van allerlei mensen en groepen en het is fantastisch om te mogen doen.
We hadden voor een paar weken geleden hadden we nog contact met elkaar, want toen zou u spreken op een avond voor christenen voor Israël, maar dat is allemaal weer van de baan.
Ja.
Nou ja, goed, heel fijn dat u er vanavond wel kunt zijn. En we hadden pas via de e-mail gezegd, we willen de boodschap van genade, van hoop en van toekomst toch laten klinken. Ja, laten we dat Satan hier uit deze hele coronacrisis geen slaatje zal slaan. Dat hij niet de christenen de mond gaat snoeren. Jongens, je mag niet meer samenkomen. Ik heb soms ik zat hierover na te denken over het thema. Ik denk, misschien denkt Satan nog steeds dat christenen nog geen bewegende beelden hebben. Maar dat station is bij ons ook gepasseerd, hoor. Ja, hoe voel je je eigenlijk in deze tijd? Misschien een beetje opgesloten. Je mag misschien niet naar school. Je studie gaat niet door. Je moet thuis heel veel studeren. Ja, ik hoop dat je niet angstig en paniekerig bent. Maar dat je thuis bent in de Bijbel. En daar hebben wij ook Bijbelleraars voor uitgenodigd die ons daar een beetje in bij kunnen brengen. Want als je goed thuis bent in de Bijbel, hoef je niet angstig en paniekerig te zijn. Maar dan weet je al wat er komt. Je weet, niet precies, maar je weet in grote lijnen kunnen we zeggen van, nou, dit komt er nog aan. En misschien is dit nog maar een begin van alles. En wordt het nog maar nog erger. Het zijn de weeën die uitlopen op de geboorte van Gods Koninkrijk. Ik wil met jullie een stuk uit de Bijbel lezen. En die komt uit 2 Petrus 3. En dan moet ik hem even meeschrijven. Het is uit de tweede brief. 2 Petrus 3 vers 1 tot 4. En dan sla ik een stukje over. Ga ik verder bij vers 9 en daarna 12 tot en met 16. Deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het gebod van de Heere en Zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten. Dat er in de laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En ze zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Misschien heel herkenbaar, hè? Mensen die niet verwachtingsvol uitzien naar de komst van Jezus. Maar het wel zien. De tekenen zijn er altijd geweest. Paulus en Johannes die hadden het er ook veel over. Maar het zijn ook dooddoeners. Mensen die zeggen altijd van, ja jongen, kijk even om je heen. Tekenen zijn er altijd geweest. Maar hebben we al wel eens een pandemie gehad die over de hele wereld gaat? We hebben wel eens een Mexicaanse griep en SARS en de pest. En Europese was er een ziekte. Maar dit gaat toch de hele wereld wel aan. En misschien is dat in extreme wel toegenomen. Ja, en wat ben je dan voor iemand, hè? Zit je dan te wachten? Ben je een verwachtend iemand of ben je een afwachtend? Ben je een iemand die als die visite krijgt, zorgt dat hij de tafel schoon heeft en de bank klaar heeft staan en de koffie gezet heeft en de koeken klaar heeft staan en die zit op de bank te wachten totdat die persoon komt? Dan ben je een verwachtende, want er komt iemand aan. Of ben je een afwachtende? Ik denk van ja, ik weet het ook niet. Hij heeft het ook niet zo duidelijk gezegd hoor. Of hij nou vanavond zou komen of misschien maar deksels, daar heb je hem al. En je moet dan nog gauw, moet je nog wat gaan doen. Misschien ben je dan wel te laat. Maar de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons. En hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Oh, het is dus Gods goedheid. Gods genade voor mensen die niet wil dat er iemand verloren gaat. Hij wil dat we allemaal tot bekering komen. Allemaal, zegt u misschien? Ja, allemaal. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. En dan ga ik even door naar vers 12. U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Hey, hou jij je ook stevig vast aan Gods belofte? Hou jij je ook zo vast aan wat er in de Bijbel staat? Misschien staat de hele omgeving wel op zijn kop. En zegt van, ja jongen, maar zo hebben we dat niet geleerd en nooit zo gedaan. Zorg dat je altijd de Bijbel aan je kant houdt. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, waarnaar hij deze dingen ter sprake brengt. Waaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Net wat ik zei, laat die teksten nou gewoon staan. En hou je vast aan wat er staat. We gaan ons eerste lied van vanavond zingen. Dat lied gaat niet over 2 voor 12, maar gaat over 12 uur. Nou, de tijd loopt ook ondertussen door natuurlijk. Dan komt Gods grote zoon, Jezus, naar deze aarde om daar eeuwig zijn koninkrijk te vestigen. Het is het lied Eens als de bazuinen klinken.
Jezus,
Ik wil met jullie nog een gedeelte uit de Bijbel lezen. Een jij daar avond zit altijd helemaal rondom Bijbelteksten geklemd. Dat is ook zo mooi, want we willen ook het woord van God laten spreken. Want dat is krachtig en dat doet ook grote dingen in mensenlevens. En dat is een gedeelte uit Lucas 21. Lucas 21, vers 25 tot en met 36. En daar staat: en er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren. En op de aarde, moet je horen, benauwdheid onder de volken. In radeloosheid vanwege het bulderen van de zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting en van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. En misschien even een klein uitstapje voordat je denkt dat dat een wolkje is. Zo'n mooi romantisch wit wolkje waar de Heer Jezus mee terugkomt. Je weet nog, die wolk, hè, toen de Heer Jezus omhoog ging vanaf de Olijfberg, dat de discipelen naast stonden te staren en dat een wolk hem wegnam. Dat was niet dat er zo'n regenwolk voorkwam langs drijven, dat ze hem niet meer zagen. Maar de wolk van de heiligheid van de Heer, die nam hem weg. De wolk die later in de tempel kwam en weer uit de tempel ging. Ook die met de wolk met de heiligheid van de Heer, de Shechina, komt die ook weer terug. En wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, opdat uw verlossing nabij is. Dit doen we dus ook met dit thema. Wij zijn verwachtend en niet afwachtend. En hij sprak tot hen een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u zelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u. Wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen beslist niet voorbij gaan. En dan komen de vermaningen en opdrachten. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen. Nou, die zijn er genoeg. En dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over alle die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te alle tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. Dat waren al hele mooie teksten met een diepe betekenis. Dominee Willem Glashouder, die zal hem zo daar wel met ons over verder gaan. Ik wil eerst met jullie een zegen vragen over deze avond. En u thuis mag gerust met ons meebidden. Almachtige God en Vader, we willen u grotelijks danken dat wij hier zo heel eenvoudig met een paar camera's en een paar stoelen als het ware een jongerenavond mogen hebben. Heren, wat een zegen. Heren, wat bent u goed dat u ook techniek gegeven heeft. Dat we zo over de hele wereld ook de boodschap van genade en vergeving, verlossing en toekomst met uitzicht over deze wereld mogen uitspreiden. Heren, we danken u voor wie u bent en voor wat u ons geeft aan gelegenheden om met uw woord bezig te zijn. En om ons heen dan vallen overal deuren dicht en kunnen we amper nog meer de deur uit omdat het virus rondgaat in deze wereld en dat we als christenen niet meer kunnen samenkomen. We hebben geen gemeenschap der heiligen meer. Het wordt ons ook belemmerd om bij een samenkomst te zitten, Heer, maar dan hebben we toch nog de mogelijkheid om het op deze manier te doen. Dank u wel daarvoor. Heren, we bidden ook of u ons land en ons volk en onze omgeving en de christenen in dit land wil sterken. Dat we ook sterk op u zullen zien en ook sterk tot u zullen roepen. Want u bent ook degene die uitkomst kan geven, die verlossing kan geven, die angsten weg kan nemen. Heren, bij u moeten we toch zijn. En we bidden ook of u ook ons land, in ons land een terugkeer wil geven naar u. dat we weer naar u zullen vragen en naar u zullen zoeken. En dat we rekening gaan houden met uw woord en met uw geboden. En dat ook deze crisis ons ook zal leren. Heere, leer ons meer ook vanuit uw woord, zodat we sterk gaan staan en weten wat ons te wachten staat. Dat we de Bijbel ook leren mogen begrijpen. En wilt u ons ook vervullen met uw Heilige Geest, dat hij ons ook zal leren en ons zal overtuigen. En dat we ook die woorden die u in uw woord hebt laten opschrijven, dat die in onze gedachten zullen blijven hangen. Dat we het niet zullen vergeten. Dat we niet maar klakkeloos zullen lezen en dat we na een uur alweer vergeten zijn. Maar dat vooral het profetische woord, dat we dat zullen onthouden. Heere, zegent u deze avond ook grotelijks. Wilt u hem echt gebruiken ook voor dat het mensenleven zal veranderen. Dat het mensenleven zal stilzetten en dat uiteindelijk u daar de eer van zult krijgen. Heere, wilt u het werk wat er verder nog gedaan wordt door de stichting ook allemaal zegenen. Heere, ook achter de schermen gaat het werk ook gewoon door. Er komen nog steeds heel veel vragen. Heel veel jongeren die ook met angst zitten. En met heel veel problemen zitten. En soms ook niet goed weten waar ze daarmee naartoe moeten. Heere, we bidden ook of u daarin ook oplossingen en wijsheid wil geven. Bid ook of u het werk van dominee Glashouwer wil zegenen. Hij gaat ook over deze hele wereld heen soms. Hij schrijft boeken die in 40 talen vertaald worden. Heren, ook die gaan over uw volk Israël. Heren, dat er toch vraag naar is. Dat mensen willen weten waarom dat dan zo'n bijzonder land is. Waarom is dat zo'n bijzondere stad? Waarom is dat zo'n bijzonder volk? Heren, omdat het uw land en uw stad en uw volk is. Heer, geef ons zo met elkaar een gezegende avond. En we bidden dit allemaal in Jezus' naam. Amen. Dominee Glashouwer, ik wil u vragen of u zo het woord wil nemen. Zit je nou thuis te kijken en je denkt van tijdens de lezing van dominee Glashouwer van dat heb ik nog nooit eerder gehoord of daar heb je een vraag bij. Schroom dan niet om gelijk die vraag te stellen. Die vraag die kun je dus gewoon stellen via steljevraag.tk. Dan kun je de vragen waar je mee zit, na het lied, ik wou na de pauze zeggen, maar we hebben niet echt een pauze meer, want het is een beetje anders ingedeeld. Maar dan kun je die vraag straks stellen. Dus vergeet hem niet te stellen via steljevraag.tk. En dan gaan we nog een lied zingen. Vol verwachting blijf ik uitzien. Nou, zing hem thuis gerust mee.
There.
Het is fantastisch om in deze tijd te mogen leven. Als je ziet wat er allemaal in de wereld gebeurt, ja, misschien jaagt het je de stuipen op het lijf. Maar als je dan je gaat realiseren dat jij de generatie bent die waar de Bijbel over schrijft, en die Bijbel die is al een paar duizend jaar oud, dat dat nu gewoon gebeurt, terwijl je je krant leest, naar de media kijkt, op je telefoontje volgt wat er in de wereld gebeurt, en dan die Bijbel ernaast legt, en in één keer zie je, dat is onvoorstelbaar, dat er toen al opgeschreven is wat ik zelf nu vandaag zie gebeuren. Ik zie profetieën met eigen ogen in vervulling gaan. En ja, dat kan je ook in één keer een gevoel geven van, dat betekent dus dat wat hierin geschreven staat, wat al zo lang geleden is opgeschreven, ja, wie weet wat de toekomst inhoudt? Er is niemand die weet wat de toekomst inhoudt. Alleen hij die de toekomst vast in handen houdt en in zijn handen heeft, alleen hij weet wat de toekomst gaat inhouden. En heeft dat verteld aan de profeten van Israël. En wij zien het gebeuren. Als je die profetieën, en de Bijbel is eigenlijk een heel wonderlijk boek. Er is geen heilig boek van wat voor godsdienst dan ook in de wereld dat zo profetie bevat. Profetie is van tevoren geschreven geschiedenis. Niet vage dingen zoals je met sterrenbeelden en astrologie en zo wel eens hoort. En dan kan je er alle kanten mee uit. Nee, klip en klaar geschreven geschiedenis. Honderden, duizenden jaren soms voordat het gebeurt. Nou, hoe moet je daar dan mee omgaan? Hoe weet je wat er in de toekomst gebeuren gaat? Ik denk dat een van de meest populaire programma's op de televisie of bij het nieuws is de laatste paar minuten als het gaat om het weerbericht. Dan zitten we allemaal gespannen te kijken, wat voor weer komt er op ons af? Misschien eindelijk een beetje zon of nog meer regen. En daar zijn ze tegenwoordig ook heel knap in. Ze hebben die weerballonnen, satellieten, hun computermodellen, waardoor ze zelfs in staat zijn om een weekverwachting en soms een 14-daagse verwachting neer te zetten. Niet met alle details, maar globaal kunnen ze wel aardig inzicht geven wat er voor weer op ons afkomt. De Heer Jezus gebruikt dat voorbeeld van dat weerbericht. Hij zegt, en je kunt dat lezen in Matteüs 16, vanaf vers 2. Hij antwoordde en zeide, bij het vallen van de avond zegt ge goed weer. Want de lucht ziet rood. Prachtige zonsondergangen hebben we in deze tijd van het jaar. De lucht ziet rood, maar 's morgens vandaag ruw weer. Want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet ge te onderscheiden, maar kunt ge het de tekenen der tijden niet? En je hoort een soort bedroefdheid in zijn stem doorklinken. Je kan wel aardig, globaal zeggen, doordat je om je heen kijkt, wat voor weer er op je afkomt. Maar kun je dat niet ook als je kijkt naar de dingen die in de wereld gebeuren? Kun je niet de tekenen van de tijd onderscheiden? Kun je niet tot het besef komen hoe laat het is op de klok van de geschiedenis? Later in het Matteüs-evangelie, in Matteüs 24, dan zitten de discipelen, de vrienden van de Heer Jezus, op de Olijfberg. En dan stellen ze een vraag, eigenlijk drie vragen. Je leest in Matteüs 24, de Heer Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zeide tot hen, ziet gij dit alles niet? Voorwaar ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Die fantastische stad die zo schittert in het zonlicht. En die schitterende tempel die er stond. Er zal geen steen op de ander blijven. Het moet een geweldige schok voor ze geweest zijn. Echt een de stad Jeruzalem vernietigd. De tempel vernietigd. Maar dat kan toch niet? Want als vrome en gelovige Joden kennen ze hun Bijbel. En ze weten dat er ooit dat prachtige koninkrijk van vrede en gerechtigheid zal komen. Dat vanuit Jeruzalem de vrede de ganse aarde zal gaan bedekken. En dat de volkeren de oorlog niet meer zullen leren. En dat de grote koning, de grote zoon van David, zal gaan zitten op de troon van zijn vader David. En die troon stond in Jeruzalem. En dat hij zou heersen te midden van Jacob. En Jacob is Israël. Dat is wat de engel Gabriel zegt tegen Maria. Je zult een kind krijgen, een heilig kind, zoon van de Allerhoogste. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal heersen te midden van Jacob en aan zijn rijk zal geen einde komen. Zo hebben ze hem ook ingehaald, vlak voor dit gedeelte Matteüs 24. Dan hebben ze hun jasjes genomen, op de grond gegooid, olijftakken van de bomen. Baruch haba b'shem Adonai, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hij is het echt, hij is de koning. Hij is de grote vorst van Israël. Hij gaat de wereld regeren en vanuit Jeruzalem de vrede brengen. Geweldig, hij is het echt. En nou zegt hij, geen steen op de ander. De hele stad en de tempel zal vernietigd worden. En dat moet een schok voor ze geweest zijn. We hebben hem ingehaald als koning. Maar komt dat koninkrijk dan niet? Of nog niet? En die stad en die tempel, hoe kan dat dan vernietigd worden als dat het centrum van de wereld moet zijn? En toen hij op de Olijfberg gezeten was, dat is zo'n bergrug aan de oostkant van Jeruzalem, dan komen zijn vrienden, zijn discipelen alleen, zonder al die massa's mensen die er vaak waren. Ze komen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden? Die verwoesting van Jeruzalem en van de tempel, dat is vraag 1. Vraag 2, wat is het teken van uw komst? En vraag 3, en van de voleinding van de wereld. Op de eerste vraag geeft Jezus kort antwoord. Hij zegt, dat gaat spoedig gebeuren. De stad en de tempel zullen vernietigd worden. Jezus leeft op dit moment hier ongeveer in het jaar 30 na Christus. 40 jaar later, in 70 na Christus, zijn de stad en de tempel inderdaad met de grond gelijk gemaakt. Dus dat is het antwoord op vraag 1. Wanneer zal dat geschieden? 40 jaar later is het geschied. Maar ze zeggen, als dan dus nu niet op dit moment dat prachtige koninkrijk van vrede en gerechtigheid gaat komen, wat is dan het teken van uw komst? Hoe weten we dan, als we die tekenen der tijden gaan bekijken, hoe weten we dan dat u nu werkelijk komt om dat prachtige koninkrijk te vestigen? Het teken van uw komst, van uw parousie, uw komst in heerlijkheid, terwijl het nu nog voor het kruislijden en sterven van Jezus is en voor zijn opstanding, beseffen ze al dat kennelijk dat koninkrijk nog niet komt. Maar wanneer dan wel? Help ons die tekenen van de tijd zo te gaan begrijpen dat we weten, hij komt opnieuw om dan zijn koninkrijk op te richten. Zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid. En wanneer, zeggen ze, hoe kunnen we dat zien aan de tekenen? Komt deze vreselijke periode van de wereldgeschiedenis eindelijk aan zijn eindje? Ze vragen hem hier niet naar het einde van de wereld. Maar ze vragen hem naar de voleinding van deze fase van de wereldgeschiedenis. Hoe weten we dat dit verschrikkelijke gebeuren in de wereld eindelijk voorbij is, tot een eind komt? Wanneer is deze fase voorbij en wanneer komt de volgende fase? En wanneer komt u dus in heerlijkheid? En dan zegt de Heer Jezus, ga rustig zitten en dan zal ik het je uitleggen. En wat dan volgt is een van de langste redenvoeringen die we van de Heer Jezus hebben. Dat is Matthäus 24, Matthäus 25. En dan somt hij een heleboel van die tekenen der tijden op. Van de dingen die over de wereld zullen komen voordat hij komt in heerlijkheid. En dan heeft hij het over oorlogen en over aardbevingen en over besmettelijke ziekten. Nou ja, met het coronavirus krijgen we daar ook in één keer een voorproefje van. Want de Bijbel spreekt daar heel duidelijk over. Hè, dat er allerlei heel onplezierige dingen over de aarde zullen gaan. Waaronder ook besmettelijke ziekten. Ik moet in één keer denken aan het boek Openbaring. Als je daar in het zesde hoofdstuk leest, dan tref je daar die apocalyptische ruiters uit. Die uitrijden over de aarde en allerlei ellende over de wereld brengen. He, dan eerst op het witte paard. Dat is trouwens prachtig. Dat in Openbaring 16 daar eerst die ruiter op het witte paard is. Ik denk dat betekent dat voordat de ellende over de wereld zal komen, voordat die rampen de een na de andere de aarde, de planeet aarde gaan treffen, er eerst het witte paard is. En dat betekent de verkondiging van het evangelie. Dat moet eerst gebeuren voordat die andere ruiters vrij spel krijgen. Maar dan komt het tweede, een rossig paard. En hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En dat ze elkander zouden slachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. In het Grieks is dat een machaira. En een machaira is niet zomaar een steekzwaardje om een duel mee uit te vechten, één op één. Nee, zo'n machaira, dat was een beulzwaard waar je met machtige halen, als het ware in één klap, meerdere vijanden kon neermaaien. En eigenlijk zijn we in die tijd ook aangekomen. Genocide, het uitroeien van hele volkstammen. 6 miljoen Joden, waarvan 1,5 miljoen kinderen vernietigd. Maar kijk naar Rwanda, kijk naar andere plekken, Cambodja met de killing fields. Massale slachtingen. En dat met de twee wereldoorlogen die we in de vorige eeuw gehad hebben, daar vielen meer slachtoffers, dodelijke slachtoffers, dan in alle oorlogen, zelfs bij elkaar opgeteld, van in de eeuwen daarvoor. Massavernietiging. En uiteindelijk zijn ook die gigantische massavernietigingswapens in stelling gebracht. Hè? Met de atoombom op Hiroshima en Nagasaki, waarbij tienduizenden in één keer verpulverd worden. De vrede van de aarde weggenomen. En dan het volgende. Er komt een zwart paard. En die heeft een weegschaal in de hand. Dat is de honger. Als de oorlog eroverheen gedaverd is, komt de honger. En dan wordt het, ja, het voedsel wordt duur. Een maat tarwe voor een schelling, 3 maten gerst voor een schelling. Maar blijf van de luxe goederen af. Breng geen schade toe aan de olie en aan de wijn. En ook dat zie je in de wereld gebeuren. Honger in de wereld. Maar het rijke Westen is eigenlijk niet bereid in te leveren. We hebben onze luxe, we hebben onze welstand, we hebben ons vermaak. En we weten wel dat er in de wereld ontzettend, en we willen best eens wat geven, maar dat willen we niet opgeven. In de tijd waarin Johannes misschien leefde, had je keizer Domitianus. En die was erg begaan met het lot van de gewone mensen en die honger die er was. En die heeft op een gegeven moment het bevel uitgevaardigd dat allerlei agrarische gebieden die voor de olie en voor de wijnbouw zorgden, dat die gebruikt moesten worden om tarwe en andere granen te verbouwen, zodat er gewoon voedsel zou zijn voor de hongerende massa. En hoewel die het bevel gegeven heeft, is het nooit opgevolgd. Want degene, de bezittende klasse, was niet bereid om ook maar iets los te laten van dat geweldige, plezierige leventje dat ze hadden. En dan komt het volgende paard, dat is een vaalpaard, Chloros, met een beetje geel-groenige kleur. Dat is ook de kleur die je in de Bijbel leest in het boek Leviticus over de lepra, wat een hele besmettelijke ziekte is. En de ruiter die erop zit, zijn naam was de dood, en het dodenrijk volgde hem. En hun werd macht gegeven, die apocalyptische ruiters, over het vierde deel van de aarde om te doden. Een kwart van de wereldbevolking wordt door de ruiters gedood. Dat betekent driekwart nog niet. En wat dat betreft, als je het hebt over corona, het zijn verschrikkelijke getallen en elke één is er één te veel. Maar het is nog niet, het is misschien een voorproefje van dingen die nog veel omvangrijker zijn. Vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, de oorlogen, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde. Wat zijn die wilde dieren van de aarde? Ik dacht altijd, ja, een leeuw, ja, die kan wel eens iemand misschien te pakken nemen, of een tijger, of en zijn er nog wat van die. Maar de wilde dieren van de aarde, dat die ooit een bedreiging zouden kunnen vormen voor de mensheid, dat is toch niet voor te stellen. Totdat je in één keer ontdekt dat er hele wilde dieren, heel kleine, levende organismen zijn, bacteriën, virussen, die wel degelijk een enorme slachting onder de mensen kunnen aanrichten. We zitten iedere keer te kijken wat zijn de nieuwe getallen in Amerika en in Spanje en in Italië. Hoeveel honderden doden zijn er in één keer weer gevallen. En nogmaals, bij elkaar zijn het enkele tienduizenden. Dus het is nog maar een voorproefje, zou je haast zeggen. Maar de wilde dieren van de aarde kunnen dus ook die hele kleine ziektekiemen zijn. Wel nu, zo noemt de Heer Jezus een heleboel, en noemt de Bijbel, ook in dat laatste Bijbelboek, allerlei dingen die over de aarde zullen komen. Maar hij zegt erbij, dit is het begin der weeën. Iedere moeder weet wat weeën zijn. Als het kind geboren gaat worden, na 9 maanden zwangerschap, dan komt er een moment dat ze zegt, ja, nou voel ik wat. Ik weet niet of dit al een wee is of niet. Maar een paar uur later zegt ze, ja, maar dit was er een. En dan komt de een na de ander. De tijdstussenpozen worden steeds korter. De pijn vaak steeds intenser. Tot op het moment dat de geboorte er bijna is. En dan krijg je die persweeën en die zijn zo krachtig, die samentrekkingen van de spieren. En de pijn is soms zo hevig dat de moeder zegt, ik hou het niet meer. Komt dit nog wel goed? En praktisch altijd komt het gelukkig goed. En ja, als je dan dat nieuwe kindje in je handen mag nemen en dat wonder mag aanschouwen, dan duurt het niet lang of de pijn is verdwenen. En blijft er alleen maar grote en intense vreugde over. Wel nu, wat er over de planeet Aarde gaat komen, steeds meer, en de statistieken lopen steeds steiler omhoog, van al die tekenen die Jezus noemt, naarmate je dichter bij de geboorte komt, de tijdstussenpozen van de rampen worden korter, het geweld wordt heviger, en je denkt aan het eind, kan de planeet nog wel meer aan? En die tekenen aan zon, maan en sterren, duisternis. Het lijkt ook heel veel trouwens op die plagen van Egypte, maar dan op wereldschaal. Maar Jezus zegt, het zijn weeën. En ze leiden ertoe dat tenslotte het kind geboren wordt. Dat tenslotte dat lang verwachte koninkrijk er echt komt. Dat ik echt kom, want dat vroegen zijn discipelen. Hoe weten we dat uw komst aanstaande is? En wanneer is deze vreselijke fase van de wereldgeschiedenis voorbij? Het komt echt. En daarom mag je die tekenen zien in het licht van zijn komst. De kerk heeft vaak die komst van Jezus haast als iets bedreigends voorgesteld. Hè? Zoals dan in de geloofsbelijdenis staat. Die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Dus de komst van Jezus was niet iets om vol verwachting naar uit te kijken. Tot die dag eens dagen zal en de heiland op de wolken weer komt met bazuingeschal. Het was, dan is het afgelopen. Dan komt het oordeel. Ja, dan komt nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar liever nog niet. Als je leest in de Bijbel dat zijn komst een van de, ja, misschien wel de gelukkigste dag van je leven zal zijn, dan kun je er vol verlangen naar uit gaan zien. Dan weet je, dit gaat allemaal voorbij. Het is niet het einde van de wereld. Er gaat van alles gebeuren, maar ik ben veilig, want ik ken Jezus en ik verlang naar zijn komst en naar dat prachtige koninkrijk van vrede en gerechtigheid. En ik verlang naar de totale verlossing, naar geest, ziel en lichaam. Dat ik net zo'n fantastisch opstandingslichaam krijg als hij zelf heeft. He, waarmee die 40 dagen lang tussen de opstanding en de hemelvaart heen en weer ging tussen de dimensies. Sprak met zijn discipelen over het koninkrijk van God. En toen zei ze, en betekent dat dat dan nu het koninkrijk voor Israël aanbreekt? Zeggen ze, zei die alleen maar, nee, nog niet. Ooit ja, maar nog niet. Wanneer? Dat weet alleen de Vader. Dat weet de Zoon niet, dat weten de engelen niet, dat weet de Vader alleen. Maar het moment gaat aanbreken. En Israël zal roepen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Baruch haba b'shem Adonai. En wij zijn kinderen zullen als een soort welkomstcomité hem tegemoet gaan. Om hem in te halen, binnen te halen, hem te vergezellen naar de troon in Jeruzalem. Waar hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Precies zoals Gabriel het aan Maria beloofd heeft. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Bij al die tekenen van de tijd, al die rampen, die ook steeds heviger worden, zijn die twee fantastische tekenen die heel positief zijn. Hij zegt, het evangelie zal over de hele wereld gaan. Dat eerst, het witte paard eerst. Eerst het evangelie onder de volkeren, die blijde boodschap. En wij behoren tot de generatie die dat zien gebeuren. Letterlijk in vervulling zien gaan. Die media, de satellieten, de radio-uitzendingen, het internet. Noem maar op. In eigenlijk alle talen van de wereld. Honderden uren per dag. He, waar ik in de wereld ook reis om die boodschap uit te dragen. Kan ik op het internet gaan en allerlei boodschappen over Jezus aantreffen in de talen van de wereld, zeker in de hoofdtalen. Voor het eerst in de geschiedenis gaat het evangelie over de hele wereld. En hij zegt, en dat maakt een einde aan deze fase van de wereldgeschiedenis. En het tweede positieve teken is dit. Hij zegt, let op Israël, let op de vijgenboom. Als je ziet dat dat volk weer terugkeert naar het beloofde land, naar de stad Jeruzalem. Ja, nog doof en blind, maar ze keren terug. En ze blijven niet doof en blind. Maar je ziet het gebeuren, dat de vijgenboom weer tot leven komt. Dan moet je beseffen dat het koninkrijk van God vlak voor de deur staat. Zo zegt hij het. En ook dat zien we gebeuren. He, al die andere tekenen zijn in de laatste 2000 jaar over de wereld geweest. Maar die twee, het herstel van Israël en de verkondiging van het evangelie over de wereld, dat is uniek in onze dagen. Jij en ik zien dat in vervulling gaan. Dat betekent dat Jezus komt. En als je dat beseft, dan mag je als het ware boven je situatie uitgetild worden. En mag je beseffen, hij komt. Hij houdt van me. Hij kent me precies. Hij weet precies waar ik doorheen ga, ook op dit moment. Ook mijn angsten en mijn twijfels. Hij weet het. Het zijn weeën. Het leidt tot de geboorte van het kind. En ik mag nog altijd mijn hele leven, met alles wat erbij hoort, mijn heden, mijn verleden en mijn toekomst, mijn zonden en mijn wonden, mijn bitterheid, mijn angst, ik mag het bij hem neerleggen. En ik mag het kinderlijk eenvoudig tegen hem zeggen. Zoals ik dat zelf ooit heb mogen doen. Heer, ik geef me aan u volkomen. Hier ben ik. Ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zoudt wonen. Door uw geest, o Heer. Als je dat simpel en eenvoudig zegt. En dat kan je nu zeggen als je dat wil. Of straks. Of als je een rustig hoekje hebt in je kamer of in je bed. Je kan op die knieën gaan en je kan hem gewoon vragen. Heer, wilt u ook mij nemen? Heer, ik geef me aan u volkomen. Neem mijn leven en laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw Heer. Als je dat heel eerlijk doet, het is een radicale beslissing. Maar als je het eerlijk doet, dan komt hij. Dan komt hij in je. En je krijgt een vrede die je misschien nog nooit van je leven ervaren hebt. En je weet wat er ook in de wereld gebeurt. En wat er ook in mijn leven misschien nog gebeurt. Ik ben van hem. En hij is van mij. En op die grote dag zal ik erbij zijn. Om hem te begroeten, om hem binnen te halen, om koningin te zijn aan de zijde van de koning, wanneer hij komt om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken. Wat een fantastische toekomst.
Ik hoop dat jullie, net zoals mij, hier genoten hebben van de lezing van dominee Glashouwer. Misschien heb je heel veel nieuwe dingen gehoord. Hij heeft het gehad over hoe Jezus op aarde kwam. Wat de profeten al gezegd hadden over de Heer Jezus. Wat de engel Gabriel tegen Maria heeft gezegd. dat hij de troon van zijn vader David zou hebben. Hoe hij binnengehaald is in Jeruzalem als koning. En toen kwam er zo'n pauzeperiode. De tekenen van de tijd en dat het ook heen gaat naar... Ja, dat wij ook in een hele bijzondere tijd leven waarin we mogen zien dat Israël tot leven komt en het evangelie over de hele wereld gaat. En dat wij er ook hier aan mee mogen werken. Misschien heb je heel veel vragen, misschien heb je hem ook al gesteld. Heb je hem nog niet gesteld, doe dat dan nog even via steljevraag.tk. We gaan zometeen nog een ander lied zingen. Dat is hele mooie psalm, psalm 98, vers 1 en 4. Echt een lofpsalm over de God die wonderen doet. En die het evangelie niet alleen bij de Joden heeft gelaten, maar gelukkig maar ook naar ons heidenen heeft laten komen. Dat is zeker om hem goede reden om hem te prijzen en om samen vrolijk te zijn. Misschien heb je wel een luisterend oor nodig. Dominee Glashouwer die haalde het vanavond aan. Misschien dat je wel met moeite problemen zit. Je zit met de vraag van hoe kan ik dan mijn leven overgeven aan de Heer Jezus. Ook daar hebben we aan gedacht. We willen je nog steeds een luisterend oor bieden, ook op afstand. Dat kun je ook gewoon doen via de chat op jijdaar.nl. En dan zometeen gaan we even met de collectezak rond. Ook bij u thuis. U kunt een gift overmaken. Dat kan via de gift-app. De gift-app met een V. Of je kunt een gift overmaken op jijdaar.nl/donatie. En we hopen u, ik heb uw ouderen al even aangesproken aan het begin van de avond. Want die jongeren die hebben toch geen geld, maar u als ouderen waarschijnlijk wel. Dat u ook aan ons wilt denken, zelfs in deze periode. Want ja, nu hebben we echt hele dure camera's nodig. Dus ook houden we dan die collecte heel graag, willen we die aanbevelen bij u. Mooi lied, twee psalmen, psalm 98 vers 1 en 4. Ja, man, we hebben ontzettend veel vragen gehad. Heel mooi dat jullie je vragen ook gesteld hebben. En ja, we willen maar gelijk van start gaan om die vragen te gaan behandelen. En als eerste vraag, dominee. Welke tekenen van de eindtijd zijn nog niet gebeurd?
Ik denk dat je die tekenen van de eindtijd moet zien. Hè, ik heb al gezegd geboorteweeën als een proces dat intensiveert. En toen we het even hadden over de besmettelijke ziekten die dus om zich heen grijpen, die er in de geschiedenis ook wel geweest zijn, maar de aantallen die dan door die apocalyptische ruiters als slachtingen op de aarde worden tot stand gebracht, een derde, een vierde, in die hevigheid is het nog niet. Stel je voor dat er op een gegeven moment virussen komen zoals de corona, maar dan veel intensiever. En dat er van de wereldbevolking niet 10 of 20 of 30 of misschien 100.000 mensen overlijden, maar een paar miljoen of misschien miljoenen of meer dan 1 miljard. Dus je, wat er komt, gaat steeds intensiever komen. Wat er ook nog niet gekomen is, is die uiteindelijke verschijning van die ene wereldleider die genoemd wordt de mens der wetteloosheid of de antichrist. We zien wel hoe de wereld tot een steeds grotere eenheid komt. Je ziet hoe nationale staten zich bij elkaar gaan voegen en dan krijg je één Europa. Je krijgt het Pan-Afrikaanse congres. Je ziet ook in Zuidoost-Azië, je ziet de Amerika's. Dus uiteindelijk lees je daar van 10 blokken die samen, ja, de wereldbevolking vormen, maar die een voorzitter nodig heeft. En die voorzitter, die moet wereldwijd de oplossingen voor de wereldproblemen gaan. Hè? Want de vervuiling, het oorlogs- en vredevraagstuk, de schaarse energiebronnen enzovoort. Als we financiële crisis hebben, dan houdt dat niet bij Nederland op. Dan gaat dat wereldwijd. Dus je hebt wereldoplossingen nodig voor wereldvragen. En uiteindelijk, en je ziet dat in al die kleinere antichristen die we in de loop van de geschiedenis al gezien hebben, die hadden allemaal toch een soort briljant boek. Dat is Kapitaal van Marx of Hitler met Mein Kampf of de boeken van de Franse Revolutie. Met geweldige ideeën, met schitterende leuzen. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. En we gaan die ene wereld van vrede en gerechtigheid maken. Maar dat moet samen. Want het, hè, en dan komt er die ene die zo briljant is, die een geweldig boek schrijft hoe je alle wereldproblemen moet aankaarten en moet oplossen. En dan zeggen ze, wilt u alsjeblieft de wereldpresident zijn? En dan moeten we ook allemaal meedoen, want het is in ons aller belang. U hebt de oplossing voor de vragen. De Bijbel noemt hem antichrist. En het woordje anti in het Grieks heeft 2 betekenissen. Het betekent in de plaats van. En het betekent tegen. Hè? Nou, dat weten we wel, je bent anti. Maar dat het ook betekent in de plaats van. Antichrist betekent dus in de eerste plaats een Christus, een vredevorst, in de plaats van de ware Christus en de ware vrede. Dus hij komt niet als een soort super-Hitler op het wereldtoneel. Hij komt met de oplossing. Hij is zo sympathiek, iedereen zit ademloos naar de televisie te kijken als hij gaat spreken. Maar zijn inspiraties van beneden en niet van boven. En dan uiteindelijk ontpopt hij zich als de Christus, de wereldleider, tegen God en Christus. Wel nu, je ziet hoe het plaatje, men spreekt wel over de global village, dat de wereld één groot dorp geworden is, ook door de massacommunicatiemiddelen. We zitten live te kijken naar wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Dus je ziet hoe die wereldeenheid ontstaat. Je ziet ook hoe de politieke structuren veranderen en hoe het gaat leiden tot de komst van die ene superman. Maar die is er nog niet. Dus er zitten onder al die tekenen die de Heer Jezus noemt, die je de Bijbel leest, toch ook een aantal die nog moeten gaan gebeuren. En het gaat allemaal echt gebeuren zoals het hier beschreven staat.
Zijn er nou ook, ook vergaderingen over dat er één godsdienst moet komen en zo? Ik hoor er wel eens wat van, maar toch echt over het nieuws komen zulke dingen natuurlijk niet.
Ook dat is, hè, bij in het boek Openbaring, ik ben net bezig van dat dagboek op het boek Openbaring, de Engelse versie te corrigeren, wordt in Maleisië gedrukt notabene. Daar zie je dus in dat boek Openbaring heb je de politieke macht, je hebt de economische macht en je hebt de religieuze macht. En die gaan tenslotte allemaal hand in hand. En dat weten dit soort dictators ook. Hitler besefte heel goed dat hij niet tot volledige politieke macht kon komen als hij niet eerst de godsdienst ook. Want hij besefte heel goed dat wat het een mens het diepste beroert is zijn geloof. En pas toen hij dus het concordaat met Rome en met de protestantse kerken in Duitsland gesloten had, toen was de weg vrij om. Dus die godsdienst gaat ook een rol spelen in het promoten van die fantastische wereldvredevoorstellen. En wat je nu ziet gebeuren is dat.
Eigenlijk is het ook wel logisch dat je het bij elkaar moet binden. Precies. Want samen ben je sterker natuurlijk.
Samen ben je sterk en dat wordt dan een soort eenheid in verscheidenheid. Hmm. Ieder mag best zijn eigen ideeën hebben. Of je katholiek bent, of je bent moslim, of je bent. Maar het moet beschouwd worden als één en het moet zich helemaal gaan stellen in dienst van de politieke en van de economische macht. Okay. Je ziet hoe dit soort rampen, zoals het coronavirus, wat we nu meemaken, in één keer komt alles tot stilstand en gaat in een rap tempo de politieke leiders, als het ware de democratische besluitvorming eventjes op sterk water zetten, om gewoon de noodzakelijke beslissingen nu met kracht door te voeren. En dat is nog maar een rimpeling, zeg maar. Dus je hoort ook van de paus dat hij erg bezig is om die godsdienstgesprekken op gang te brengen. Vooral ook met de moslims. En dat er dus die ene wereldgodsdienst moet komen. Nogmaals, dat hoeft geen eenheidsworst te zijn, maar dat is eenheid met verscheidenheid, maar wel degelijk allemaal als onderdeel van het grote plaatje. Ja. De oer, zo wordt het in het boek Openbaring, de religieuze macht rijdt op het beest. Maakt het beest, de politieke en de economische macht, sterk en bereidt de mensheid voor om vooral daarnaar te luisteren en daar achteraan te gaan.
Kijk, er zijn natuurlijk heel veel tekenen en die tekenen zijn er ook al jaren geweest.
Ja.
En ja, hoe weten we nu dat we ook echt in die tijd zouden kunnen leven? Dat we denken van in onze tijd zou de Heer Jezus nog eens terug kunnen komen.
Nou, in die zin, ik heb
genoemd. Moeten we nou dan wachten op die antichrist? Moet die dan eerst komen?
Ik denk dat er dingen eerst moeten gebeuren voordat Jezus komen kan. Dat zegt hij in dat Matteüs 24, dat is een opsomming van allemaal tekenen der tijden. En dat eindigt dat dan tenslotte, als de bliksem van het oosten gaat naar het westen, de komst van de Zoon des Mensen zal zijn. Dus alleen daar kun je niet een soort schema van maken. Dat zie je wel eens in allerlei eindtijdsboeken. Dat eerst dit, dan dat, en dan vervolgens dat, en dan tenslotte dat. En dan komt de volgende die zegt, nou, dat is wel een aardig boek hoor, maar u hebt op uw tijdslijn dat daar gezet, maar u had dat daar moeten zetten. En wat u daar hebt, moet u daar zetten, want dit komt eerst en dat komt later. En dan gaan die systemen met elkaar vechten. Zo niet. Maar dat er eerst dingen moeten gebeuren. Want de vraag.
Dat kan ook in snel tempo gaan, natuurlijk.
Dat kan in een heel snel tempo gaan.
Helemaal, als er zulke dingen gebeuren als we nu meemaken.
Precies, die statistieken die lopen steil omhoog. Het intensiveert zich. Het lijkt net of nu, als het ware, de tijd in een hoge drukpan gezet wordt. Het een is nog niet gebeurd of het andere in een sneltreinvaart. En natuurlijk de twee dingen die ook gebeuren moesten, maar die eeuwenlang niet gebeurden, was die wereldwijde verkondiging van het evangelie. En dat gebeurt nu. En was het herstel van Israël, van het Joodse volk, terug naar het land. En dat gebeurt ook nu. Dus in die zin hoeft er niet zoveel meer te gebeuren om hem te kunnen verwachten.
Dat is ook iets waar we eigenlijk veel te weinig over horen. Hè? Hoe, het nou, hoe ver het nou met dat vijgenboompje is. Hoe ver dat die al week geworden is om te kunnen zeggen.
Ja, Israël keert terug. Als je Jesaja 43 leest, dan hoor je Jesaja, en die leefde 2500 jaar geleden. Mm-hmm. Maar die werd door de Heilige Geest, door God zelf, zo als het ware toegesproken en heeft dat ook opgeschreven. En dat is een prachtig gedeelte. Jesaja 43, dan zegt de Allerhoogste tegen Israël: vrees niet, want ik ben met u. He, ze zijn 2000 jaar verschrikkelijk, hebben ze moeten lijden. Maar hij zegt, vrees niet, ik ben met je. Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. En als je in de Bijbel hoort over oost of west, dan moet je je voeten in Jeruzalem zetten, want daar is de Bijbel ontstaan. En dan op de wereldkaart kijken naar het oosten, het westen, het noorden en het zuiden. Mm-hmm. Dus ik doe uw nakomst van het oosten komen, dus van het Midden-Oosten en het Verre Oosten. India, China, Australië, Japan, Nieuw-Zeeland. En vergader u van het westen. Wat is het westen vanuit Israël? Dat is Europa. En tenslotte de Amerika's. Ik zeg tot het noorden geef. Wat is het noorden? Dat is de voormalige Sovjet-Unie. Dat is Rusland. En daar komen ze vandaan al vele jaren. En tot het zuiden houdt niet terug. En het zuiden vanuit Israël gezien is natuurlijk Afrika. Dus de zwarte joden van de nazaten van de stam van Dan uit de Falashamura, zoals ze genoemd werden in Ethiopië, in grote aantallen, zijn ze teruggekomen en worden ze teruggebracht. Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die naar mijn naam genoemd is, Israël draagt de naam van God. Hoe doof en blind ze misschien ook zijn. En het zijn net zozeer afstammelingen van Adam als wij allemaal. Dus de zonde zit in bloed. Maar ze dragen de naam van God, Israël. Eel betekent God, zoals in Immanuel, God met ons, die ik geschapen heb tot mijn eer. Vanuit de Bijbel gezien heb je de volkeren van de wereld in de Verenigde Naties, plus nog één volk.
Joodse volk.
Het Joodse volk, dat apart geschapen is. Abraham was 100 en Sarah was 90. Nou ja, dan kun je gewoon geen kinderen meer krijgen. Daar ben je gewoon te oud voor. Ja. En toch werd Isaac geboren. Eigenlijk vergelijkbaar wonder als zoals de Heer Jezus geboren is. Van een maagd, nou dan kun je geen kinderen krijgen. Maar God heeft dat kind geschapen. Op een andere manier dan met Abraham en Sarah, maar hij heeft dus dat volk apart geschapen. En dan staat er, daarna doet het volk uitgaan. Dat blind is, al heeft het ook ogen. En dat doof is, al heeft het ook oren. Hoe komt dat volk terug van de vier hoeken van de aarde? Als een vroom volk, als een bekeerd volk? Nee, doof en blind. Doof voor de woorden van het evangelie, blind voor wie Jezus is. Ze zijn niet zonder God, het zijn geen heidenen zoals wij. Maar ze zien niet wie hij is. Dus doof en blind keren ze terug. Maar dat is ook precies wat je in andere profetieën leest. Bijvoorbeeld Ezechiël. Ja. Laat ze terugkeren.
Elk been tot zijn been.
En dan als ze terug zijn, dus nationaal herstel eerst. En het wordt gevolgd door geestelijk herstel. Wanneer de ogen. En dan zal die komen. Dus soms
we zien
denk
het herstel
ik wel eens,
al wel gebeuren, alleen.
Ja, nog nauwelijks dat geestelijke. Er zijn wel enkelen die het nu mogen zien wie Jezus is.
Maar goed, dat kan ook snel gaan.
Dat kan ook. En dat zal ook heel snel gaan. Dan moet je maar eens lezen, Zacharia 12, vers 10 tot 14, dat er een uitstorting van de Heilige Geest komt. En gans Israël, daarom zegt Paulus dat gans Israël behouden zal worden.
Maar dat lezen doen we thuis, hè? We gaan naar de volgende vraag.
Oké.
Moeten wij, en dan denk ik dat we dat wij moeten zien als christenen, moeten wij ook door de grote verdrukking?
Er is die opvatting dat wij dan eerst, als het ware, dat de gemeente van Jezus Christus eerst zal worden opgenomen in een soort geheime komst van Jezus. En dat dan daarna op aarde een geweldige verdrukking losbarst, waar Israël dan dus ook doorheen zou moeten. Mm-hmm. Maar wij zijn dan opgenomen in de hemelse zaligheid. En ja, wie zou dat niet graag willen? Dat je eruit gehaald wordt voordat het echt erg wordt. Maar de vraag is, is dat wat de Bijbel leert? En daar hebben we misschien niet voldoende tijd voor. Ik ben er absoluut van overtuigd dat als Jezus komt, zoals je in de inleiding zei, de wolk, de trompet, de doden eerst, en die krijgen dat fantastische opstandingslichaam, daarna de levenden, jij en ik, die op datzelfde moment niet hoeven te sterven, maar dat fantastische op, en dan samen hem tegemoet. Dus dat gaat gebeuren. Maar hoe dat zich verhoudt tot andere eindtijdsgebeurtenissen, zoals de grote verdrukking die de Bijbel leert, ja, door het een voor het ander te plaatsen, dat doe jij met je ordenende verstand, om het eens even mooi allemaal op een rijtje te krijgen. Maar eigenlijk is voor mij de sleutel geworden, want er lijkt één tekst in de Bijbel te staan die dat suggereert. Blijf mij verwachten en dan zal ik jullie bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Staat in Openbaring 3 in de brief. Maar wat betekent dat bewaren voor? In het Grieks staat daar terio ek. Terio kom je heel veel tegen in de Bijbel, nemen, vastpakken enzovoort. Maar terio ek, dat is een uiterst zeldzame combinatie. Die tref je nog één keer aan en in het hoge priesterlijk gebed van Jezus in Johannes 17. Daar zegt hij op een gegeven moment: Vader, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Dus niet hup. Maar dat gij hen bewaart voor de boze. Dat ze niet in de handen en in de klauwen van de antichristen, van de boze, terechtkomen. Want dan zijn ze echt verloren. Nou, dat is precies hetzelfde wat hij in het boek Openbaar zegt. Blijf mij verwachten, dan zal ik jullie bewaren voor die gigantische verzoeking en verleiding die over de hele wereld gaat. Blijf mij verwachten. Loop niet achter die grote wonderdoener aan.
Ja, maar dat is ook een veel beter idee. Hoe het ook zou gaan, dat is dan.
En hoe dat, maar.
Maar blijf hem verwachten.
Blijf hem verwachten.
Waar we dat, dit.
Zit niet te wachten op je opname, maar verwacht Jezus.
Als hij er is, is het mooi.
Wie zou dat nogmaals niet graag willen?
Dat we zoals Lot uit Sodom getrokken worden.
Ja, maar als die komt, dan gaat het zo. En hij zal je ook vasthouden. Ik moet in één keer denken, we zitten nu allemaal in lockdown. Hè? Nou, er is een giga-lockdown in de Bijbel te vinden. Daar heb je de Ark van Noach. Mm-hmm. Daar zitten ze met z'n zeven of achten. Ja. Daar zitten ze veilig, binnenskamers. Terwijl buiten die ark gaan de rampen en de oordelen, sterven de mensen als ratten, de dieren, de zee, de aardbevingen. Maar jij zit veilig. Ja. En dan vergelijkt Petrus dat later in zijn brief met de doop, met het geborgen zijn in Christus. Dus zorg dat je geborgen bent in de ark Christus.
Amen.
Waar de doop van getuigt. Dan wat er ook om je heen in de wereld gebeurt, dan zit je veilig.
We gaan naar de volgende vraag. Jezus komt terug om zijn koninkrijk op te richten. Ja. Is dat dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? En dit is een van de vragen.
Ja,
en er zitten heel veel bij die allemaal een beetje over hetzelfde gaan.
Laat ik het heel kort zo mogen zeggen. Neem 3 dozen. En dan ga je al die teksten in de Bijbel waar gesproken wordt over het koninkrijk van God, ga je verdelen over die 3 dozen. Dan heb je de eerste doos. Zijn de tekenen van het koninkrijk die Jezus deed in Israël. Toen hij op aarde was en hij ging door het land, werden de tekenen van het koninkrijk opgericht. Voorproefjes van hoe het koninkrijk eruit komt te zien. Zieken werden genezen, doden werden opgewekt, hongerigen werden gevoed. De storm op het meer, dus de krachten van de natuur werden bedwongen. Kleine lichtplekken in de duisternis. Een voorproefje van het koninkrijk. Dat is fase 1 van het koninkrijk. Fase 2 is als hij beseft, ik ga nu terug naar de Vader. En dan zegt hij, ik zal bidden dat de Heilige Geest komt. En dan stuur ik jullie, mijn Joodse vrienden, de wereld in. Om het evangelie van het koninkrijk aan de volkeren te brengen. En dan zal ik ervoor zorgen dat gedurende die tijd opnieuw die tekenen van het koninkrijk die ik alleen hier in Israël gedaan heb, door jullie, ik zal het door jullie doen, door de Heilige Geest, in de hele wereld zichtbaar worden. Zodat je kunt zeggen, ja, de tijd van de kerk en van de evangelieverkondiging is eigenlijk doos 2. De tweede fase van het koninkrijk. Fase 3, de derde doos, zijn al die teksten die gaan erover als Jezus weer terugkomt in heerlijkheid. En dan werkelijk vanuit Jeruzalem de vrede over de ganse aarde zal komen. En misschien, maar daar gaan de meningen lopen uiteen, heeft die derde doos een soort tussenschotje. Krijg je eerst een fase van vrede en gerechtigheid over de hele aarde, waar Johannes het getal 1000 aan verbindt. En daarna de vernieuwing van alle dingen, wanneer alles totaal nieuw gemaakt wordt. Maar vanaf het moment dat Jezus komt, aan zijn rijk zal geen einde komen. Vanaf dat moment, misschien in 1 of in 2 fases, zal hij blijven regeren. Totdat tenslotte God zal zijn alles en in allen. En ik denk eigenlijk dat er wel degelijk sprake zal zijn van die fase dat hij komt, de vrede over de aarde gaat, de volkeren de oorlog niet meer gaan leren. Jesaja 2, vers 2 tot 4, wandelen in het licht van de Torah. Hij die als vorst regeert. En dat gaat tenslotte over wanneer ook de hele schepping in het verlossingswerk betrokken wordt. En gaat gloeien van eeuwigheidsgehalte.
Als ik het samen moet vatten, kan ik dan zeggen dat op het moment dat de Heer Jezus dan ook terugkomt naar deze aarde, en nog steeds zondaren zijn waar hij over zal regeren.
Zeker.
Dus het is in die zin nog niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Precies.
Maar het is nog deze aarde die overgaat
Juist. In
de nieuwe aarde.
Ja. In die fase, soms denk ik, het wordt het misschien een soort spiegelbeeld van hoe het begon. Voor de zondvloed, daar lees je van hoge leeftijden. Daar lees je van reusgroei bij de dieren. Daar lees je van een subtropisch klimaat over de hele aarde. Als je leest bij Jesaja over die fase van vrede op aarde, als iemand als een 100-jarige sterft, dan wordt hij een jongeling genoemd. Nou, voor ons besef ben je dan oeroud. Maar als je kijkt naar die leeftijden van die mensen van voor de vloed, 6, 7, 8, 900 jaar. Maar de dood is er nog steeds. Maar ook in dat vrederijk, niemand zal zeggen, ik ben ziek.
Nee.
De krachten van de natuur bedwongen. Enzovoort. Dus het wordt een soort.
In Amos 8 zie je ook al die seizoenen door elkaar heen lopen. Dat,
ja, dus die dat is heel interessant. Nee. Hetzelfde ook voor. Het lijkt net alsof er een spiegelbeeld aan het eind dingen gaan terugkeren die er in het begin ook waren. Hetzelfde met het Joodse volk. Ze keren terug. Maar keren ze allemaal terug voordat Jezus komt? Ik weet het niet. Als je ziet, toen hij voor het eerst kwam, toen was Israël een onderdeel van dat rijk rond de Middellandse Zee, het Romeinse Rijk. En waren er ook Joodse gemeenschappen in dat Romeinse Rijk, in Alexandrië, in Klein-Azië, in Rome enzovoort. Dus het zou best kunnen zijn, als hij terugkomt, dat het als het ware hetzelfde is. Opnieuw een staat Israël, waar het grootste deel van de Joden woont, maar nog altijd ook met Joodse groepen die elders in de wereld leven. Overigens zeggen de profeten wel dat ze ooit allemaal terug zullen keren naar het land. Maar wie er voor en na zijn komst komen, want er zijn ook teksten die zeggen, hè, dat de Messias zal ze terugbrengen. Dus ja, het merendeel en ooit allemaal, maar wanneer dat en dat compleet zal zijn, we zullen het wel zien.
We zullen het zien. We hebben een heel aantal vragen gehad die ook wel gingen vooral over het koninkrijk. En er zijn ook een aantal pastorale vragen bij, dus we schakelen even een klein beetje om. Hoe kan je zekerheid krijgen over waar je straks in de eeuwigheid zult zijn? Als je weet dat God in je werkt, maar je nog zoveel twijfels hebt.
Ja, soms wordt ook gezegd, ja, ik voel het eigenlijk niet.
Nee.
De Bijbel zegt, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Niet uit gevoel leven, maar hij zal uit het geloof leven.
Misschien is het wel goed om hierbij te vermelden dat hier over het algemeen ook heel veel van die Timotheussen zulke soort vragen kunnen stellen.
Ja, ja. Dus je, ik heb ooit eens bij Watchman Nee een mooi voorbeeld gelezen. Drie mannen die achter elkaar over de Chinese muur lopen. Voorop loopt feit. Daarna loopt geloof. En wordt gevolgd door gevoel. Als ze zomaar blijven kijken, dan gaat het goed. Eerst gewoon aannemen dat het waar is wat de Bijbel zegt. Het geloven. Niet slechts voor waar houden, maar er ook op vertrouwen. Gewoon op vertrouwen. Wij kunnen nog een onderscheid maken, hè, dat je kan geloven met je gevoel, met je hart. Maar hè, je verstand, dan kun je de dingen voor waar houden. Dus je kan geloven en weten is in het Hebreeuws en in het Grieks, daar is maar één woord voor. Dus het is vertrouwen op de waarheid van de feiten die je leest. En het is er ook het vertrouwen van je hart op stellen. Het niet, hè, wat ze dan vroeger zeiden, die oude theologen, het historisch geloof. En het tijdgeloof en het zaligmakend geloof. Het historisch geloof, dat voor waar houdt wat de Bijbel zegt. Het tijdgeloof is dat je het in één keer, als je het heel erg moeilijk hebt en je gaat dan bidden en en dan in één keer dan voel je iets dat je wordt geholpen. Maar als het probleem dan weer opgelost is, dan kabbelt het weer weg. Dat is het tijdgeloof, even voor een tijdje. Maar waar het om gaat, is het zaligmakend geloof. Dat ook, al wordt je gebed niet verhoord, het slot van Habakuk, al zou de vijgenboom niet bloeien, al zouden er geen schapen in de stallingen zijn, al zou, nochtans zal ik. En de sleutel daarvoor is ja, eigenlijk heel simpel. Ik herinner me nog toen ik zelf die stap ooit gezet heb. Volkswagen aan de kant van de weg gezet.
Het is wel overgave, hè?
Dat is, en toen, want iemand had mij uitgedaagd. Ik geloofde niet dat God bestond. En ik vond de Bijbel een sprookjesboek. En deed alles wat God verboden had, bij wijze van spreken. Want hij bestond niet. En voor mij waren Darwin, Marx en Freud de grote kampioenen van de wetenschap. En dat was genoeg voor mij. En toen daagde iemand mij uit en die zegt, hoe weet je dat zo zeker? Dat God niet bestaat en dat Jezus niet bestaat. En hij zegt, je Hij zegt, want ik geloof het wel. En ik heb net nog met hem gesproken. Hij zegt, je hebt 50% kans dat je gelijk hebt, dat God niet bestaat. 50% dat ik gelijk heb, zei hij, dat hij wel bestaat. Maar waarom... put it to the test. Ik zeg, oké, als God bestaat, wordt alles radicaal anders. Maar dat moet ik absoluut zeker weten. Dan heb ik de Volkswagen aan de kant van de weg gezet. Gezegd, God, als u bestaat, hier ben ik. Ik geloof het niet, maar hier ben ik. Als het nodig is dat ik nu me werkelijk helemaal aan u overgeef, dan doe ik dit ook voor 100% eerlijk. En dan zal ik u ook voor de rest van mijn leven dienen, zoals u dat wilt. Maar ik moet het zeker weten. Misschien heb ik wel amen gezegd. Want als zoon van een dominee weet je hoe je je gebed beëindigt. En wat gebeurde er? Er gebeurde niks. En toen ben ik naar huis gereden, heb ik gezegd, flauwekul. En ik zal nooit meer zoiets raars doen van in the middle of nowhere gaan zitten praten in lege lucht waar niks is. Mm-hmm. Dus ik ben naar bed gegaan en ben 's nachts wakker geworden. En ik kan alleen maar zeggen, ik bevond mij lovende en prijzende de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik weet niet hoe lang het duurde. Ik ben weer in slaap gevallen. Het heeft zich 3 nachten herhaald. Overdag was ik geheel in de war. Ik denk, wat overkomt mij? Wat is dit? En de 3e nacht was het zo ontzettend sterk dat ik zei, stop. Ik weet dat u er bent. Maar mijn hart kan niet meer aan. Ik barst van binnen als dit nog langer zo doorgaat. Ik zal niet zeggen dat ieder mens dat zo moet ervaren. Maar dat je...
Dat hoort eigenlijk bij dat stuk gevoel wat er achteraan komt. Hè?
Juist. Nou wist ik dat het waar was. Ik gaf me gewonnen daaraan. En toen werd het gevolgd door die onbeschrijfelijke geluksgevoelens. Ga je die 3 mannetjes andersom laten lopen? Door het gevoel voorop te zetten. En dan misschien aarzelend geloof en dan de feiten. Nou ja, wat doet hij er eigenlijk toe? Dan gaat het mis. Dan vallen ze met z'n 3 van de muur.
Ja.
Maar als je dat zo doet en je mag hem ook echt aannemen. Je mag echt jezelf overgeven. Ken je dat mooie verhaal van die meester met die 2 jongetjes? En die meester had zo'n prachtig horloge. En daar hadden die jongetjes naar zitten kijken. Oh, wat een horloge. Ik wou dat ik zo'n horloge had.
Ja.
En die meester die had dat wel in de gaten. Op een gegeven moment zegt hij, pakt dat horloge, doet het af en zegt tegen dat ene jongetje, hier, alsjeblieft. En hij denkt, ja, maar daar trap ik niet in. Dat kan niet waar wezen. Zo'n prachtig horloge, er zit iets achter. Ik vertrouw dit niet echt. Hij zegt, hier, alsjeblieft, voor jou. Nee, meester. En hij doet zijn handjes op terug. En die andere jongen, die heeft dat zo gezien. En dan zegt de meester tegen hem, hier, voor jou dan. En hij pakt het aan, doet het om. En is een schitterend horlogerijker. En dat eerste jongetje dat zegt, ja, maar hoe. Ik zeg, nou, ik heb het je toch aangeboden. Maar je hebt het niet aangenomen. Je geloofde me niet dat ik echt serieus was. Hè? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als je de deur even open doet, dan kom ik bij je binnen. Niet misschien, vast en zeker. Omdat de meester het zei, dacht dat andere jongetje, zal het wel waar zijn. Want de meester die gaat mij niet dingen zeggen waar ik niet op vertrouwen kan. En die had het dus toen ook. En dus ga maar gewoon in je bed, op je knieën, waar je ook bent. God biedt je Jezus aan. En Jezus biedt zichzelf aan je aan.
Ja.
En het enige is wat je kunt zeggen is dank u wel.
Als je dank u wel kunt zeggen, is dat ook geen twijfel meer.
Nee.
Ik zeg al, je moet Wij staan zo, vaak in die vraagmodus. En we blijven we soms lang zoals een leven in zitten.
Ja.
Dus maar ga maar eens danken.
Ja.
Dan word je ook een heel ander mens van.
Ja, absoluut.
En dat is denk ik ook wel een mooie om mee af te sluiten. Want ik... Ja, ondertussen tikt de tijd ook door. Maar dit kan wel een vraag zijn waar heel veel mensen wel mee worstelen.
Ja.
En misschien missen ze ook het gevoel wat hun bevestigt in hun geloof.
Ja.
Maar dan nog laat je niet van het feit, dat voorste poppetje, dat het waarheid is.
Het staat vast.
En die andere, geloof en gevoel, die komen er vanzelf achteraan. Als je maar dat feit voorop laat lopen, ja.
Absoluut.
Mooi. Misschien zijn jouw vragen helemaal niet behandeld. Dat kan maar zo eens. Ik nodig je uit om gewoon in de jij daar chat te duiken. En daar ook met elkaar nog eens even over te praten. Er zijn vast ook mensen die goed Bijbels onderlegd zijn. En dan kunnen jullie samen daar vast wel een antwoord op de vraag zoeken. En zo niet, dan zorg gewoon dat je de volgende keer er weer bij bent. En we hopen dat het niet zo lang duurt natuurlijk dat we hier in de studio moeten blijven zitten. Maar dat je ook wel weer een keer op een avond met elkaar kunt spreken. En daar iets meer tijd voor hebt. Dominee, voor u dan de laatste vraag. Wie is de Heer Jezus voor u persoonlijk?
Dat kan ik eigenlijk niet uitdrukken. Het is de mooiste, de meest geweldige. Ja, je komt dan in woorden. Hè, verlosser, zaligmaker. Vriend. Schepper. Hè, in het begin, na die geweldige ervaringen, ontdekte ik het boek van Blaise Pascal. Een van de Franse filosofen uit de 17e eeuw. 16e, 17e eeuw. Dat was een grote wiskundige, maar die op een gegeven moment ook zoiets ervaren moet hebben. Van de geweldige gelukzaligheid, het overweldigd worden door de liefde van God en de liefde van Christus. En die heeft dat toen proberen te omschrijven. En ze hebben later het ingenaaide stukje papier in de zoom van zijn wambuis gevonden. Daar had hij het ingenaaid om het zo nu en dan weer eens te kunnen... God van Abraham, Isaac en Jacob. Vader van onze Heer Jezus Christus. God niet van filosofen en theologen. Heilig, liefde. Hij is gewoon mijn alles. Het is, en om hem straks te mogen ontmoeten...
Ja, ziet er daar naar uit?
Och, het is echt de mooiste dag van je leven. Ik ben nog vrij jong, zeg ik wel eens, maar het zijn jaren geweest dat ik nog jonger was.
Hm.
En als je nu de slijtage van je lichaam dat het wat minder gaat en zo. En terwijl je innerlijk nog van vuur brandt, maar dat dan ook niet alleen je innerlijk verlost wordt en totaal verlost wordt naar geest en ziel, maar ook dat je lichaam nog ooit verlost gaat worden. Johannes schrijft, als die komt, dan zullen we hem niet alleen zien zoals die is, maar we zullen hem ook gelijk wezen.
Oh ja.
Met zo'nzelfde fantastisch opstandingslichaam. Mm. Waarin die 40 dagen heen en weer ging om onderricht te geven aan zijn discipelen. 40 dagen ging die heen en weer tussen de dimensies. Tussen onze vierdimensionele wereld en die andere.
Ja.
Die hemelse dimensies. Met een lichaam dat volkomen echt was. Zijn vriend dacht, het is een spook.
Ja, ik kwam ook zo in één keer binnen terwijl de deuren gesloten waren.
Hij to cross over. Ja. Tegenwoordig in films hebben ze gaan ze meer met het dimensiedenken doen. Maar hij was volkomen echt, want hij zegt, hier, voel maar. Een geest heeft geen vlees en beenderen. En toen konden ze, toen zegt hij, hebben jullie wat te eten? Toen gaven ze hem een stuk van een gebakken vis en een honingraad. Staat er in het Lucas-evangelie. En hij at het voor hun ogen. En hij was weer verdwenen.
Ja.
Dus de verlossing, het leren kennen van Jezus en van de Vader, van de grote schepper aller dingen, is een verlossingsweg. Het is, je wordt bevrijd, innerlijk bevrijd. Je geest wordt bevrijd, je ziel wordt bevrijd. En tenslotte gaat ook je lichaam bevrijd worden. En gaat tenslotte de schepping zelf bevrijd worden.
Ja.
En dat is allemaal door Jezus. Nou ja, ik ben de meest gelukzalige mens die er bestaat, dat ik er oog voor heb mogen krijgen.
Speelt daarin zeg maar kennis ook nog een rol?
De?
Zeg maar de kennis. Kijk, Petrus die roept ons op van voeg bij je geloof deugd, ja. En bij, maar ook kennis.
Ja.
Dus dat we ook thuis moeten zijn in de Bijbel en dat dat ons versterkt in ons geloof. Maar op ons uitzicht wat voor toekomst dat we hebben en
absoluut.
Het verlangen wat we daarbij hebben.
Maar dat komt ook, dat geeft hij ook. Ik zei al dat...
Nee, goed, het is ook weer een oproep voor al die jonge lui... dat ze ook geworteld moeten zijn in het woord.
En eerlijke vragen stellen. Hm. Want je wordt op school met van alles en nog wat geconfronteerd. Hm. Waar je door onderuit gehaald wordt. Hm. Stel hem je vragen. He, ik leefde bij Marx en Darwin en het existentialisme en noem maar op.
Dat kan ik niet zo goed begrijpen, hoor, als dominee's zoon. Dan, dat je...
Ja, maar... Dus toen ik een keer ervaren had dat hij echt is... en dat dit dikke boek echt waar is, want ik had het ervaren... toen had ik nog wel een lawine van kennisvragen over. En die stelde ik dan ook aan hem. Ik zeg, God, hoe hè, met de evolutie, hoe zit dat dan? En hij heeft me altijd, niet alles in één keer... stap voor stap verder geleid... En ik ben uiteindelijk niet met vragen blijven zitten. Ja, een hoop wat je gewoon niet weet. Maar de staat van de geest zal je leiden in alle waarheid. Ja. Niet alleen over je ziel en je zaligheid en de hemel en de zondevergeving enzovoort. Maar ook de geschiedenis, de natuur, de wetenschap, de kosmos. En ga zo maar door. De grote geleerden, Newton enzovoort, die, en ook Pascal... die hebben vaak nog meer bijbelstudies geschreven... dan wetenschappelijke werken, waardoor ze bekend geworden zijn. Maar dat waren gewoon vrome christenen... die gewoon leefden bij de Bijbel en de schepping onderzochten... en wat er allemaal in zit en hoe je dat kan ontwikkelen en, enzovoort. Dus kennis, maar ook kennis van de Bijbel zelf. Want dat is heel belangrijk. En... maar ga niet de vragen uit de weg. He, iemand zei me wel eens, nee, dan moet je gewoon geloven. En dan krijg je een soort scheiding tussen, je moet het maar geloven en je verstand. Nee, ik vroeg die vraag, zeg, Heer, ik ben het bereid om het te geloven. Maar ik snap het niet, ik weet niet hoe het zit. Help me daarbij. En dat heeft hij ook altijd gedaan. En dat blijft hij nog steeds doen. En dan kom je er wel.
Die gaan we mee afsluiten, want we kunnen nog wel een avond eraan praten. Dat doen we misschien ook nog wel een keer. Want als u er eenmaal over begint...
Ja, ik kan het. Het is zoiets... Als je ziel er vol van zit... Kun je
stoppen. Ja. Ja. Hartelijk bedankt dat u hier wilde zijn.
Fijn dat het kon.
En zou u ons met ons nog een dankgebed willen doen?
Ja. Ach, heren, we danken u die... ons door en door kent, u die ons leven geschapen hebt... in de schoot van onze moeder, als een fijn borduurwerk, celletje voor celletje. Heere, u kent ons beter dan wij onszelf kennen. O Heere, we danken u dat we bij u terecht kunnen. U bent Vader en Jezus is onze verlosser en is een vriend. Heere, en er is altijd iets in onszelf dat... je dan soms weer houdt om daar ook gewoon maar op te vertrouwen. Heere, geef dat we... en ook jong of oud die kijkt of luistert... het gewoon in één keer beseft, ik mag rustig die stap doen... en me gewoon overgeven in zijn eeuwige vaderhanden. En als het ware afscheid nemen van mezelf... de stap doen en dan... gaan ervaren hoe ik opgevangen word. Hoe het eeuwige armen zijn die om me heen gaan. Hoe er iemand bij me komt en in me komt... die me ook stap voor stap gaat helpen. Elke dag opnieuw. De dag met hem mag beginnen. En ook gewoon met hem mag praten over wat me dwars zit. Wat ik niet begrijp. Heren... en dat ik zeker mag weten dat u nooit zult laten varen wat uw hand begon. U hebt ons geschapen en u wilt ons ook tot uw kinderen maken. Het ligt niet aan u. En wij mogen gewoon dat enorme geschenk, onze verlosser, aannemen. En dan is hij ons eigendom. Dan zijn wij van hem en hij is van ons. En dan breekt er gewoon een hele nieuwe tijd aan. Dan is vandaag de eerste dag van de rest van mijn leven. En ga ik nooit meer alleen, maar met hem op weg naar zijn eeuwige toekomst. Heren, dit werk van jij daar, dit kostbare werk, wilt u het maar in uw handen houden en zegenen. En ook wat we voor christenen, voor Israël mogen doen, Heer, ook wereldwijd, over het Joodse volk en met de jongeren van Israelity. En Heere, wilt u het zegenen? Want het is niet ons werk. Jij daar is niet ons werk. Het is uw werk. We mogen instrumenten zijn, ieder op de plaats waar u ons gesteld hebt. En u gaat met ons doen wat u wilt. Zodat uw naam verheerlijkt wordt. En we een zegen zijn voor anderen. Om Jezus wil. Amen.
Ja, we gaan nog een prachtig lied zingen. En ja, misschien sta je al wel bijna te popelen om dat lied mee te zingen. Het is het lied Maranatha van Selah. En ik hoop ook dat je met heel je hart mee wil zingen, dat lied. Maar bedenk ook wat je gaat zingen. Het is ook best wel een ontroerende tekst. Ik zal een klein stukje voorlezen. Heel mijn hart juicht als ik u ontmoet. Wat een vreugde dat u bij mij blijft voorgoed. Dan kniel ik neer voor u, mijn Heer. Jezus, wacht toch niet langer, kom. En die uitroep. En misschien vind je het vanavond wel wat lastig. En denk je van, ik snap het nog niet zo goed. En ik twijfel nog en ik weet niet of ik er wel bij hoor. Luister even naar dit lied. En bedenk waarom je dat misschien niet mee kunt zingen.